kritisch en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
Dit is de Andere Krant podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En vandaag ben ik op bezoek bij journalist Elze van Hamelen. We gaan praten over een zeer belangrijk onderwerp, namelijk cognitieve oorlogsvoering. Weer een gezellig onderwerp, Elze.
Ja, heel gezellig.
Fijn dat ik hier mag zijn. Het is belangrijk dat mensen dit gaan weten. Hè? Want die grote machten die aan het werk zijn, die zijn met zoveel manipulatieve zaken bezig. Daar moeten we wat meer opheldering over geven. En dat gaan we vandaag doen. Je hebt er een artikel over geschreven in Andere Krant, een aantal weken geleden. Brein van burger is het nieuwe slagveld.
Ja.
Dat was een van de ondertitels volgens mij. Wat kun jij misschien om te beginnen gewoon vertellen wat cognitieve oorlogsvoering is? Is dat te doen voor jou om dat uit te leggen?
Ja.
Ja, dat is best groot namelijk, hè? Dus.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ten eerste, de NAVO heeft traditionele domeinen van oorlogsvoering. Dus dat is land, zee, lucht, ruimte, space en cyberspace. Mm-hmm. En daar hebben ze nu een nieuw domein aan toegevoegd. En dat noemen ze het cognitieve domein. Dus dat is het domein waarop een burger informatie niet alleen verzamelt. Het cognitie is eigenlijk een proces waardoor je tot kennis en gedrag komt. Mm-hmm. En wat ze dus met de cognitieve oorlogsvoering proberen te doen, is dus niet zoals bij klassieke propaganda gewoon alleen informatie te beïnvloeden. Maar ze proberen alle processen die eigenlijk aan die kennis en aan gedrag vooraf gaan, bij voorbaat al te beïnvloeden door middel van het in gebruik nemen van bijna elk kennisgebied wat je kunt voorstellen. Okay. Maar dan met name de sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, maar ook technologieën zoals neurotechnologieën of wat ze dan noemen MBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschap.
Oh wauw, dus dit is wel een hele operatie. Wat ik dus ook vaak te horen krijg van mensen die hier geïnteresseerd in zijn, die hebben ook Blackbox gekeken, waar je ook in te gast was. Mm-hmm. En die zeiden van maar wat is nou het verschil met propaganda? Want het lijkt ergens wel een beetje op elkaar.
Oh, het lijkt zeker op elkaar. Propaganda, ik denk dat propaganda hoort er ook bij, maar het is niet het enige. Bijvoorbeeld klassieke propaganda breng je informatie naar buiten en dan hoop je dat mensen door die andere informatie tot zich te nemen anders gaan denken over een onderwerp. Mm-hmm. En er wordt bijvoorbeeld ook wel eens een vergelijking getrokken met psyops, maar psyops zijn eigenlijk wat kleiner van schaal en daarmee proberen ze bijvoorbeeld gedrag te beïnvloeden. En waarbij het dus bij die cognitive warfare is dus het veel groter is. Dus het is niet alleen zeg maar een stukje informatie waardoor je anders nadenkt of dat je heel even een andere keuze maakt, maar eigenlijk veel blijvender gewoon het hele denkproces zelf eigenlijk probeert over te nemen. Dus ook als je dat paper leest, Cognitive Warfare, door François Duclusel uit 2020, dan heeft hij het ook over hacking the individual.
Ja.
Dus het is eigenlijk de processor zelf heel sterk beïnvloeden.
Ja, die François Duclusel, daar gaan we het vaker over hebben in deze uitzending.
Mm-hmm. Klein momentje hoor. Ja. Want nog iets waarin ik zelf denk van die vergelijking met propaganda. Propaganda dat, zoals we dat nu kennen, denk ik, begon ergens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dat er op die manier met de media meewerkte. En dan zie je dus dat de propagandisten eigenlijk zeggen, ik zit heel veel Edward Bernays bijvoorbeeld, die zegt, wat hij eigenlijk zegt is, democratie is heel mooi, maar het moet wel wat gemanaged worden door die informatiestromen te managen. En als ik dus kijk naar die cognitive warfare, of bijvoorbeeld hoe onze overheid met gedragswetenschappen omgaat, dan denk ik, dat idee over dat die burger eigenlijk liever niet helemaal voor zichzelf nadenkt, maar gemanaged moet worden, dat is gewoon helemaal uitontwikkeld in meer dan 100 jaar gedragswetenschappen en psychologie en sociale wetenschappen. En uiteindelijk kom je dan uit bij cognitive warfare. Dus ik zie het eigenlijk wel in een lange, lange lijn, maar het is niet precies hetzelfde.
Ja, want je hebt hem hier bij je liggen, hè? Dat document van François Duclusel. Want dat is wel even interessant om zo meteen even in te duiken. Want ik heb onlangs heb ik een soort presentatie gezien van hem. Mm-hmm. Voor de NATO Canada. En mm-hmm. daarin vertelde hij dus wat cognitive warfare is. Mm-hmm. En dus het was eigenlijk een soort gelieerde denktank van de NAVO. Waar het over ging. En ik heb hier een fragmentje van hem. We hebben twee fragmentjes. Het eerste fragmentje van hem, daar vertelt hij eigenlijk zijn eigen definitie van cognitive warfare. We gaan er even naar luisteren.
And let me give you now my personal definition of cognitive warfare. It is the art of using technologies, and not only information technologies, to alter the cognitive of human targets. And so here is a slide that I find extremely important to understand why cognitive warfare goes well beyond solely information warfare or PSYOPs operation. So on the left side, you have what the PSYOPs domain is. It's an action and belief. And on the other side, you have all the actions on the cognitive warfare, which is rather on action, on cognition, sensory, attention, error of judgment, and use of the cognitive biases. In other words, cognitive warfare is not only a fight against what we think, but it's rather a fight against the way we think. If we can change the way people think, it's much more powerful, and it goes way beyond the information and PSYOPs operation. And I think it's crucial to understand that it's a game on our cognition, on the way our brain processes information and turns it into knowledge, rather than solely a game on information or on psychological aspects of our brain, of us. So it's, as it said here in my slide, sorry, I went a little bit too fast. So it's not only, again, I think it's extremely important to understand that it's not only an action against what we think, but also an action against the way we think.
Yeah. Precies, mm-hmm. dat is wat zijn definitie, François, die hier zojuist even aan het woord was. Hij maakt dus onderscheid tussen twee domeinen. Mm-hmm. Hij zegt de PSYOPs domein en het cognitieve warfare domein. Mm-hmm. Misschien wel even handig om te vertellen aan de luisteraar ook wat dan een PSYOPs is.
Nou, PSYOPs staat voor psychologische operatie. En die zijn dus meestal gericht op het beïnvloeden van gedrag van een groep burgers. En vanuit de militairen is dat dan in principe burgers van de vijandelijke natie.
Ah ja, ja.
Dus het is echt op dat gedrag gericht. En wat hij dus beschrijft, is dat daarom ook cognitief, van het zit in, ze noemen het battle for the brain. Er zijn allemaal processen in je hersenen die aan gedrag en kennis en keuzes vooraf gaan. Dus het is echt een paar stappen daarvoor nog. Dus die PSYOP is veel externer dan de cognitieve benadering.
Oké, want ik heb ook deze presentatie gezien. En daar kwam ook een aantal mensen uit Defensie kwam aan het woord, uit Canada. Mm-hmm. En daar werd ook verteld van, nou ja, als wij bijvoorbeeld een missie zijn in Afghanistan. En er wordt een foto van een legertroep gemaakt, die zijn ergens aan het werk. En het wordt op social media in een andere context uitgelegd. Dan is dat mm-hmm. voor ons schadelijk. Maar het kan zowel voor onze eigen bevolking zijn als voor de tegenpartij. Mm-hmm. Weet je? Dus zo wordt er gedacht vanuit NATO, van dat is belangrijk om Rusland en China voor te zijn in dit soort operaties, zeg maar. Mm-hmm. Dus zo wordt er gedacht. En als je het dan zo aanvliegt, dan snap je ook wel waar ze mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook heel anders ingezet worden.
Ja, en dat zie je dus eigenlijk in die coronaperiode. Dus in principe zeggen ze van, goh, de geest van de menselijke geest is hackable. Van die kun je hacken, zoals een computer. En die is dus ook heel kwetsbaar. Daar moeten wij als NAVO over nadenken. En, maar dan is de vraag, op het moment dat ik anders denk over NAVO-beleid, komt dat door mijn eigen gedachteproces of ben ik dan door Rusland of China gehackt?
Ja.
En de logische vervolgstap is eigenlijk dat iedereen die anders denkt dan het dominante NAVO-beleid, dat die eigenlijk dus al een beetje target is voor die cognitive warfare. Want het moet dus, je moet op dezelfde manier denken, anders dan is dat niet de juiste manier. Dus, en daarmee zie je ook eigenlijk dat die cognitive warfare, waarin het echt heel erg afwijkt van traditionele oorlogsvoering, is dat traditionele oorlogsvoering denk je eigenlijk aan een gevecht tussen twee landen. Waarbij als je het wint, dan heb je een stukje landkaart op de kaart gewonnen. en er is een vredesverdrag en het is over, of heel simpel gezegd. En bij die traditionele conflicten probeer je ook gewoon in het oorlogsrecht, probeer je altijd die burger buitenspel te houden. En natuurlijk weten we dat dat in de praktijk niet zo werkt, maar in principe wel.
Ja.
En wat je dus hier ziet, die verschuiving, is niet dat je de burger buitenspel probeert te houden, maar die burger staat helemaal centraal in de cognitieve oorlogsvoering. Ja. En die staat centraal in hoe die denkt en hoe die tot zijn gedachten en gedrag komt. En dat wordt dan, dus tegelijkertijd is het de target, het doelwit, en het is ook, wordt het slachtveld.
Ja.
En de winst is niet meer behalen van een stukje land op een landkaart, maar de winst is dat die burger zo denkt zoals jij wil. En bijvoorbeeld, er was één rapport over volgens mij missie in Afghanistan of ergens in Afrika. En daar legden ze uit van oké, ISIS was daar aan het huishouden en door met die burgerlijke bevolking te werken waren er manieren om burgerdoden te voorkomen. En dacht ik, ja, dat klinkt eigenlijk gewoon heel positief.
Ja,
dat
inderdaad.
Is helemaal niet zo. Dus daarom waren ook veel militairen daarover enthousiast van ja, dit is een manier zonder geweld te gebruiken om burgerdoden te voorkomen. Maar denk ik dan, ja, waarom zijn we daar? Waarom hebben we daar problemen? Waarom is ISIS er? Dat is omdat we als Westen allemaal illegale oorlogen, illegale agressieve oorlogen, zogenaamd responsibility to protect, daarmee gefaalde staten hebben gecreëerd in Libië, Irak.
Ja, allemaal valse voorwenselen.
Ja, en dan krijg je met name vanuit de VS helemaal overspoeld hebben met wapens. En op die manier de meest retrograde krachten hebben losgemaakt. En dan zeg je, die mensen hebben een soort, ja, dus een overtreffende trap van een psy op nodig, omdat ze dan blij moeten zijn over dat we hier zijn of zo.
Ja.
Dus bepaalde vragen worden ook niet gesteld.
Nee.
Ja.
Nee, dat is interessant, want ik heb je artikel natuurlijk gelezen en daarin lees ik een praktijkvoorbeeld. Door het beïnvloeden van het zenuwstelsel met kennis of technologie kunnen veranderingen in geheugen, leervermogen, slaapcycli, zelfcontrole, gemoedstoestand, zelfperceptie, besluitvaardigheid, vertrouwen en empathie en conditie en daadkracht worden teweeggebracht.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn nog wel dingen. Maar dan denk ik, oké, maar hoe dan?
Ja, goede vraag. Ja, en daar zie je dus van, die cognitive warfare is dus eigenlijk gewoon een nieuw domein. Het is een bepaalde doctrine van hoe benader je potentieel conflictgebied. De tools die daarbij kunnen worden ingezet, dat zijn er heel veel. En daarbij zie je eigenlijk in dat rapport dat die daar, ik pak het heel even erbij hoor,
ja,
dat ze daarbij alles uit de kast trekken. Dus dan hebben ze het over de cognitive sciences, dus psychologie, linguistiek, neurobiologie, logica. Maar ze hebben het dus ook over cyberpsychologie. Dus als jij achter de computer zit, hoe interacteer jij met de computer? Hoe, als ze bijvoorbeeld jou met een AI laten praten, hoe ga je daar de interactie mee aan?
Mm-hmm.
Maar ze hebben het ook over neurowetenschappen. Neuro-ST heet het, Sciences and Technology. Dus het zijn aan de ene kant wetenschappen, maar soms ook technologieën die gewoon je zenuwstelsel beïnvloeden. Dus als jouw zenuwstelsel heel erg getriggerd is en je voelt je heel erg angstig of je kunt niet meer slapen, dan beïnvloedt dat ook de manier waarop je je informatie verwerkt of tot bepaalde besluiten komt. En wat je dus eigenlijk ziet in de opsomming die zij geven, en is dat, dus wat ik dus net zei, dus gedragseconomie. Gedragseconomie, een voorbeeld daarvan is hoe in Facebook wordt er allemaal data verzameld. Daar maken ze psychologische profielen van. Op basis van die psychologische profielen kunnen ze jou een reclameadvertentie sturen.
Ja.
Maar ze kunnen je ook propaganda sturen waardoor jij grotere testbereidheid of vaccinatiebereidheid hebt. Of ze kunnen, zoals in de verkiezingen bij 2016, jou precies, als je nog aan het twijfelen bent waarop je wil kiezen, precies die informatie sturen waar die jou een beetje over de streep helpt op basis van je psychologische profiel.
Ja, we zijn natuurlijk emotionele wezens, hè? Dus als je die emoties kunt aanwakkeren bij mensen, dan zijn ze uit balans. En dan zijn ze volgens mij meer vatbaar om gestuurd te worden.
En dat is precies dat precognitieve proces. Dus er zijn allemaal processen die aan cognitie vooraf gaan. En die proberen ze, die allemaal eigenlijk grotendeels onder water plaatsvinden. En die proberen ze te beïnvloeden. Zodat op het moment dat jij tot cognitie, tot kennis en keuzes en gedrag komt, dat jij denkt dat het helemaal uit jezelf is.
Ja. Zo. Ja, jeetje. Nou, dat gaat over. Ja, jij leest ook al die documenten. Hè? Want ik zie hier een aantal je boeken. En je hebt natuurlijk die paper hier liggen.
Ja, ja.
En ook die van PsyOps trouwens. Mind War. Mm-hmm. Ja, als je dit. Kijk, er worden nauwelijks vragen gesteld. Hè, over dit wordt gewoon doorgezet. Ook in de Nederlandse regering wordt hier wel. Mm-hmm. Nou, niet per se expliciet over gesproken. Maar wel. Dat er kaders zijn waarin mensen, waarin politici het goedkeuren dat dit soort grote experimenten eigenlijk gebeuren.
Ja, maar hier zie je ook weer dat het eigenlijk vanuit de NAVO komt en dat Defensie het dan overneemt. En één document bijvoorbeeld was er discussie over: is dit nou een nieuw domein of is het, ze noemden dat een nieuwe dimensie? Maar wat er dan vervolgens naar voren kwam uit de WOP-informatie uit WOP-verzoeken. Was dat volgens mij was dat de commandant van de landmacht, die legde gewoon uit van het cognitieve domein, dat is heel belangrijk. Hiermee volgen we NAVO. En dat je merkt van dit is gewoon al helemaal ingebed.
Ja,
dus in die zin. En hier zie je ook een beetje de valkuil van onze gecentraliseerde media. Is dat mensen lezen media, vooral de massamedia, en denken daarmee dat ze daar een goed beeld op de realiteit krijgen. Maar die informatie is zo gigantisch gefilterd. Mm-hmm. Dus als zo'n onderwerp dan verder niet behandeld wordt en je weet niet dat het speelt, dan blijft dat ook uit het gezichtsveld. En zo zijn er wel veel meer dingen die uit het gezichtsveld blijven. Ik moet trouwens wel zeggen, ere wie ere toekomt, NRC heeft een paar goede artikelen hierover geschreven. Niet over cognitive warfare, maar wel over dat het LIMC, de Land Information Maneuver Center, was opgezet.
Okay.
Een afdeling van de landmacht die zich tijdens corona met behulp van behavioral dynamics modeling is gaan richten op het Nederlandse volk. En dat behavioral dynamics modeling is dezelfde technologie als die ik net beschreef om bijvoorbeeld verkiezingen te beïnvloeden. Dus ze zijn niet alleen surveillance gaan toepassen, maar ook heel actief zijn ze mensen gaan beïnvloeden. Ja. En daar heeft NRC meerdere artikelen over geschreven. En daar zijn ook kamervragen over gesteld.
Kijk, dat is wel interessant. Een zin die ook naar voren kwam was: it's not only an action against what we think, but also an action against the way we think. Hè? En dat is dus uiteindelijk de sleutel van naar gedrag.
Precies.
Ja, ja. Even kijken, we zijn dus te hacken, ons gedrag is dus te sturen. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe dat precies werkt in het brein. Mm-hmm. Is daar al iets over bekend? Want ons brein zijn natuurlijk chemische stofjes die op elkaar interacteren. Hè? Mm-hmm. Even kort gezegd, zitten ook complex in elkaar. Maar dat neurologische systeem, is daar al iets over bekend?
Nou, neurologisch is wat jij net opnoemde. Ik pak het er heel even bij. Maar door je neurologie is eigenlijk ook je zenuwstelsel. En dat kan op verschillende manieren getriggerd worden. Even kijken. Dus door je neurologie te beïnvloeden, beïnvloed je geheugen, het leervermogen, cognitive speed, dus het denkvermogen. Waak-slaapcycli, vermoeidheid en alertheid. Controle over impulsen, mood, dus dat is je gemoedstoestand. Of je zenuwachtig voelt, je zelfperceptie. Besluitvaardigheid, vertrouwen en empathie. En beweging en wat ze noemen performance, dus uithoudingsvermogen. Dus snelheid, kracht, motorisch leervermogen. Dus dat zit allemaal in dat neurologisch systeem. En dat kun je zowel door, bijvoorbeeld als iemand heel erg angst aanjaagt, mm-hmm. dan triggert dat ook het neurologisch systeem. Kun je ook slaapproblemen van krijgen. Maar ze hebben daar ook technologieën voor en daar gaan ze niet. Ze zeggen dat die technologieën er zijn, maar ze gaan niet heel erg in op wat daarop kan worden ingezet. Ik denk dat iets voor een andere.
Ja, daar moeten we een verdieping in maken nog. Maar dat is ook wel interessant. Want ja, je ziet dus ook heel erg dat ook met advertenties voor mm-hmm. mensen. Hè, daar wordt al op ingespeeld. En ik zag laatst ook een keer een videootje. Ik weet niet of dat helemaal waar is of zo. Mm-hmm. Maar dat mensen dus die denken ergens aan. Bijvoorbeeld, die denkt de hele dag dat je ook moet nog hondenvoer kopen voor mijn hond. Mm-hmm. En dan vervolgens zie je een aanbieding op je scherm over hondenvoer. Voor hondenvoer. Uh-huh. En dat zijn al meer voorbeelden daarvan te geven. Maar kijk, ik weet niet hoe ver die technologie gaat, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat bepaalde instrumenten zijn die ze kunnen inzetten.
Nou ja, vooral als je al je informatie op je smartphone, dan weten ze, en bijvoorbeeld je rekent alles af met PIN en je houdt je lijstjes daarin bij. dan weten zij waarschijnlijk al, voor, of weten zij, maar vanuit al die data die verzameld wordt, is dan al duidelijk dat jij dat het hondenvoer bijna op is, bijvoorbeeld. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het is wel zo van, al die data wordt verzameld. Dat wordt met slimme algoritmen of met AI verwerkt.
Ja, als jij naar zoekt sowieso online, dan spelen ze dat in. Dat is gewoon, ze zien wat je doet en dan huppakee.
Precies, dus het kan ook goed zijn dat jij heel voorspelbaar gedrag en op elke, weet je, elke maand op een bepaald tijdstip hondenvoer bestelt. Dan kan die AI daar gewoon op inspelen. Maar daar heb ik verder niet... Ja, wat ze wel zeggen, dat is wel interessant. Ze zeggen, gedrag is ondertussen zo voorspelbaar dat het niet meer een soft science is, of wat wij dan alfa-wetenschap noemen, maar een hard science, beta-wetenschap.
Ah, en wat is het verschil?
Nou, beta is wat wij zeggen, wiskunde, natuurkunde, van de harde wetenschappen waarbij je een proefopstelling kunt doen en iets ja, gewoon echt kunt voorspellen hoe iets loopt.
Meer meetbaar, zeg maar.
Precies. Ja, ja. En dan bijvoorbeeld de sociale wetenschappen en economie werden altijd als de alfa-wetenschappen, een beetje soft science, van ja, je beschrijft wel iets, maar je kunt het helemaal niet voorspellen. Je kunt er telkens niet je vinger op leggen. Ja. En ondertussen dus door denk ik een combinatie van big data, groot opslagvermogen en groot verwerkingsvermogen, is dat gedrag wat eerder heel ongrijpbaar was, dus heel voorspelbaar geworden. En zij zeggen dus van daardoor is het bijna hard science. En daardoor kan het dus bijvoorbeeld dat psychologische profiling, hoe dat werd ingezet bij de verkiezingen, dat was het Cambridge Analytica schandaal. En toen zeiden ze, ja, dit zijn weapons grade information technologies. Dus ze weten eigenlijk zo precies hoe ze, als je maar die data hebt in die psychologische profielen, dan weten ze precies wat ze moeten inzetten om een groot genoeg groep te kunnen manipuleren.
Ja, maar mensen moeten zich ook bewuster worden van wat ze allemaal zo weggeven. Hè? Want mensen denken, ik vul even mijn naam en mijn e-mail in en dan krijg ik dit of dat. Maar dat is niet iets zomaar wat je zomaar weggeeft. Hè? De data is gewoon het nieuwe olie eigenlijk. Hè? Dus het nieuwe geld. Daar kunnen ze wat mee.
Ja, en ook wat heel belangrijk is, want ook als je denkt, ik heb niks te verbergen. Ik denk vooral bijvoorbeeld als je een smartphone hebt en veel apps. Op het moment dat je een app installeert, dan kijk je naar die voorwaarden. Die zijn al niet te lezen. Maar heel vaak geef je al toegang tot je locatie, tot je camera, tot je contacten. Ik had het bij sommige dingen, denk ik, waarom heb ik voor deze app, waarom zou ik dat moeten opgeven? Maar dat is enorm waardevolle informatie, vooral als dat geaggregeerd wordt. En wat er dus gebeurt, is dat je metadata creëert. Dus ondanks dat je denkt, ik heb niks persoonlijks vrijgegeven, zijn al die datapunten los van elkaar, zijn heel makkelijk te herleiden op een gegeven moment naar individuen. En je creëert dus eigenlijk een soort een bijna digitaal parallel. Ja, niet van de hele werkelijkheid, maar wel voor een groot gedeelte. En door al die digitale modellen, met behulp van die algoritmes, proberen ze wel ons gedrag te manipuleren. Ja. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo onschuldig.
Nee, zeker niet. Ze krijgen daar wel een beeld van jouw gedrag, wat je doet natuurlijk. Hè. Dus je wordt eigenlijk een soort meer voorspelbaar.
Mm-hmm.
We gaan even luisteren naar een tweede fragment van François Ducluzel, waarin hij vertelt over het cognitieve domein.
And the massive worldwide investments made in neurosciences suggest that the cognitive domain will probably one of the battlefields of the future. Hence, the advent of the concept of cognitive warfare brings a third major combat dimension to the modern battlefield. To the physical and informational dimension is now added a cognitive dimension. The latter thus creates a new space of competition beyond the what is called the five domain of operations: land, sea, air, cyber, and space domains. Warfare in the cognitive arena mobilizes a wider range of battle spaces than solely the physical and the information dimensions can do. Its field of action is global and aim to seize control of the human being, civilian as well as military. It's a whole of government problem. Organizations, nations, but also of ideas, psychology, especially behavioral thoughts, as well as the overall human operational environment.
Ja, veel mensen denken bij oorlog aan, aan de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, aan bommen en granaten, tanks enzovoort. Maar ja, mm-hmm. de technologie is natuurlijk al veel verder. Waardoor ook op een hele andere manier gestreden wordt. Hè? Mm-hmm. En als ik hem zo hoor praten, hè, nieuw domein. Zijn wij als burgers dan niet gewoon slachtoffer van dit fenomeen?
Ja, waarschijnlijk wel. nou, vooral, en dan moet je eigenlijk meer kijken van wat we weten, wat er bij burgers in Nederland is ingezet, is natuurlijk van het LIMC. Hoe groot is dat? Dat weet ik verder niet. Maar eigenlijk als je kijkt naar die gedragswetenschappen zijn allemaal gericht op het niet-cognitieve proces. En de overheid, er komt binnenkort een artikel over uit, die heeft in 2014 een netwerk opgericht, dat heet het Behavioral Insights Network. En ze hebben eigenlijk besloten om die gedragswetenschappelijke kennis in de hele overheid te integreren.
Aha.
En daarvoor worden ook heel veel gedragswetenschappers aangenomen. En je ziet eigenlijk dus 6 jaar later dat tijdens corona de toepassing van die gedragskennis echt een vlucht neemt. En die gedragskennis, het heet dan geen cognitive warfare. Het heet dan toepassen van gedragskennis.
Mm-hmm.
Maar je ziet eigenlijk gewoon al die manipulatietechnieken, of zij noemen het dan interventies, die zijn gericht op alles wat zich onder de radar afspeelt. Dus alle informatie die je niet bewust verwerkt. Dus mm-hmm. alle precognitieve processen.
Ja.
Dus zijn we daar al het slachtoffer van? Maar ik denk dat je vraag ook een beetje voortkomt uit de opmerking die ik in dat artikel had gemaakt. Is dat ik Sebastian Hafner aanhaalde. En Sebastian Hafner is een Duitser en was 7 toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En hij groeide dus eigenlijk op tijdens het interbellum. En hij is uiteindelijk in 1938 uit Duitsland gevlucht. En in het boekje Defying Hitler beschrijft hij hoe hij die periode meemaakt, zeg maar, als opgroeiende jonge man. En vlak voordat hij vlucht, dan schrijft hij: ja, mijn vader heeft me voorbereid op de vorige oorlog. Maar niet op de oorlog die er nu is.
Ja, precies. Want er werden hele andere dingen toegepast natuurlijk. Ja.
Dus die Eerste Wereldoorlog waren loopgraven. Maar zeg maar iets als de opkomst van nationaal socialisme, daar had niemand zich een beeld bij gevormd. Of kon niemand zich ook. Ja, was het verweer niet sterk tegen.
Nee.
En wat je nu eigenlijk ziet, is dat we denken oorlog, denken we, oh, er zijn bommen, er is een ander land wat binnenvalt. En er is nu geen oorlog omdat er geen militairen op straat zijn.
Mm-hmm.
Maar als je kijkt naar al die gedragswetenschappen die tegen ons zijn ingezet. Laura Dodsworth, die hier een boek over schreef, State of Fear, die heeft het over how the government weaponized fear. Dus het gebruik van angst om dus gedrag af te dwingen en gehoorzaamheid af te dwingen is een heel belangrijk element in die toolbox. Dan ja, dus als je vraagt van ja, wat voor soort oorlog zitten we nu in? Dan denk ik, ja, veel mensen die denken nu nog van de crisis draait om een virus of het is een gezondheidscrisis.
Mm-hmm.
Maar als je dus, ja, ik zie je lachen.
Sorry, ja, dan schiet ik in de lach.
Maar als je eigenlijk kijkt wat er veel breder is gebeurd, is dat er een soort staatsgreep van bovenaf plaatsvindt. En dat beschrijft Kees van der Peil heel goed in Pandemie van de Angst. En de manier waarop die staatsgreep wordt uitgevoerd is eigenlijk door ja allemaal methoden uit ja van psy-ops en cognitieve oorlogsvoering en gedragswetenschappen.
Ook uit het verleden, hè?
Ook ja, dus daar denk ik dat het een kennisgebied is wat zich al 100 jaar aan het ontwikkelen is, of meer dan 100 jaar. En waar er nu dus waar het samengaat met de technologische vermogens. Dus iedereen die levert al zijn data in en laat zich eigenlijk surveilleren.
Ze krijgen het eigenlijk op een presteerblaadje, zou je kunnen zeggen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, want we leveren alles zomaar aan en jullie mogen het op ons bombarderen, als het ware.
Ja, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond, was toen Elon Musk dus Twitter wilde overkopen. Toen kwam er een discussie over hoeveel Twitterbots er waren. En dat was meer dan 20%.
Ja, maar wat het interessant is denk ik ook dat ze gaan kijken van wie mengt zich in die discussie. En waar zitten mensen met hun gedachten? En wie is er voor of tegen? Dat, kunnen ze, mm-hmm. dat wordt allemaal gescreend natuurlijk, hè?
Ja, maar het hele interessante is dat er dus als er 20% Twitterbots of meer zijn, dan op het moment dat jij dus discussies gaat op internet, dan weet jij niet of er een bot of een echt persoon tegenover je staat. En met die bot kun je dus die cognitieve processen beïnvloeden en kun je opinies vormgeven. Ja. En onze overheid zegt natuurlijk, heeft het over Russische bots. Maar ja, onze overheid zet zelf ook bots in. Dat hebben we dat weten we uit de WOP-verzoeken.
Ja. Ja, ik hoorde laatst iemand zeggen dat zoveel, ik weet niet hoeveel procent meer was, maar dat is een groot deel is dus inderdaad, ja, zijn bots, weet je. Dat zijn geen echte personen, maar dat wordt gewoon ja, gestuurd.
Precies, maar mensen zitten dan op Twitter of op een ander zogenaamd social medium en zijn daar de hele tijd mee aan het interacteren. En zij denken dat ze zelf die informatie verwerken en opzoeken. Maar een heel groot gedeelte wordt dus gewoon door AI aangestuurd. En niet alleen dus de feed die je krijgt, maar ook de interacties zelf die je aangaat.
Ja, ja. En jij vertelde ook voor de uitzending dat je een aantal voorbeelden had uit de coronatijd. Mm-hmm. Van nou ja, hoe ze eigenlijk het gedrag aansturen of manipuleren. Mm-hmm. Voor mij was het van Laura Dodsworth. Wil je daar een paar voorbeelden uit geven? Want ik vind het wel even een mooie aanvulling, want eigenlijk gaat het ook over cognitive warfare.
Ja, dan wordt het, als het door de overheid wordt gedaan en niet door het leger, dan heeft het dan is het jargon is wat anders, maar de methoden zijn heel vergelijkbaar. Waar tijdens corona de gedragswetenschappers heel erg op hebben ingezet, is het inspelen op angst, het inspelen op schaamte en groepsgevoel. En er zijn er nog veel meer, maar dat zijn echt dus. Ja, een mooi voorbeeld is wel bijvoorbeeld blijf thuis, red levens. Dan denk je, ja, dat is eigenlijk een hele simpele zin of zo. Een beetje vervelende slogan misschien. Maar iemand legt dan uit, ja, maar wat zeg je dan eigenlijk? Als je niet thuis blijft, ja, dan veroorzaak je doden.
Precies, ja.
En dus de mensen die dan niet thuis blijven, dat kan hun niet schelen als ze doden veroorzaken. Dus die zijn dan echt heel. Dat zijn eigenlijk bijna onmensen. Die kun je niet voorstellen dat iemand zo in elkaar steekt.
Nee.
En wat er dan is gebeurd door die hele simpele zin, die overal wordt herhaald, en het is niet de enige slogan die er is, is dat eigenlijk de werkelijkheid tussen een soort binaire keuze is geworden van of je blijft thuis en je redt levens, of je gaat de deur uit en je veroorzaakt doden.
Mm-hmm.
Maar je hebt het helemaal niet meer over feiten. Dat het een griep is met een helemaal niet zo hoge IFR voor de meeste mensen. En dus dat er voor de meeste mensen het helemaal niet gevaarlijk is. Behalve voor ouderen en kwetsbaren. Dat je een virus niet met een lockdown onder controle kan brengen.
Mm-hmm.
En dus voor de meeste mensen als ze naar buiten gaan, dat ze niet voor zichzelf een gevaar zijn. Dat ze niet voor anderen een gevaar zijn. Maar die slogan, die creëert dus een onbewust beeld dat dat wel zo is. En dat onbewuste beeld werkt veel sterker dan die bewuste informatie. En omdat dat onbewuste beeld dan helemaal verankerd is, is er op het moment dat je informatie gaat aandragen van hé, maar de feiten zijn heel anders, ben je eigenlijk al zo verankerd in dat onderbewuste beeld dat het de rationele discussie uitsluit.
Ja, maar het is eigenlijk een soort doctrine, hè? En je legt mensen eigenlijk een keuze voor van, nou ja, wij zeggen van, nou, als je inderdaad thuis blijft, dan voorkom je levens.
Mm-hmm.
Of voorkom je doden. Als je dus niet doet, dan ben je eigenlijk een heel fout mens. En dan speel je met levens en dan onverantwoord.
Mm-hmm.
Dus dat eigenlijk creëer je dus heel bewust twee kampen.
Ja, nou ja, en waarschijnlijk is dat hun bedoeling niet geweest, maar dat is wel het effect geweest.
Nou, ik denk wel dat dat de bedoeling was, hoor.
Ja, nou ja.
Dat denk ik wel.
Als ik zo die gedragswetenschappers lees, want ze zijn dan heel enthousiast over alle gedragswetenschappelijke kennis die is ingezet, zijn ze er helemaal van overtuigd dat er een bijna apocalyptisch virus is en de enige manier om dat te redden is door je aan regels te houden. En die regels zijn testen, vaccineren, thuisblijven. Nou ja, heel sec gezegd. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan al hun kennis inzetten om die gehoorzaamheid af te dwingen. En ze gaan ervan uit dat dat terecht is, omdat omdat ze gewoon die aannames zijn voor hen, die worden nergens ter discussie gesteld. Precies. Dus dat is ook een vraag die ik zelf had opgestuurd. Van ja, in sommige gevallen is het bijvoorbeeld helemaal niet zo heel erg om deze kennis toe te passen. Bijvoorbeeld als ze in een cafetaria eerst in een kantine eerst de salade presenteren en de kroketten het laatste. Ja, het is een beetje.
Onschuldig, ja.
Ja, dus je kunt niet. Daar heb je misschien wel een mening over. Ik denk, ik wil zelf kiezen wat ik wil eten. Maar als je dat een beetje zo stuurt, dat maakt niet zo heel erg uit. Of als je in een hotel waar handdoekjes hergebruikt kunnen worden, dat je zegt 60% van de mensen hergebruiken deze handdoeken. Dan gaan de mensen die het hergebruiken, die gaan dan enorm omhoog. Exact. Maar op het moment dat je zegt, ja, 80% van de mensen heeft zich al laten vaccineren en het is effectief en veilig, dan is diezelfde technologie, wordt wel even een ander verhaal.
Exact, andere context.
Ja.
Absoluut. Want de vraag die dan bij mij opkomt is van, oké, dan weten we dit, maar kunnen wij ons op een of andere manier wapenen tegen deze, wat is het, technologie? Wat is het? Het is een nieuwe strategie. Je kunt zeggen, ja, ik kijk geen tv meer, ik doe niks meer. Dat is een manier, denk ik, maar.
Ik kijk al meer dan 20 jaar geen tv.
Ben je slecht geïnformeerd, Elsje?
Maar ik denk, als je nog een smartphone gebruikt, dan wees je bewust over wat je allemaal overdraagt en dat je er ook behoorlijk door gestuurd kunt worden. Dus als je, het is gemaakt om verslaafd aan te zijn. Dus als je dat beseft, dat je weet van, oké, ik gebruik hem af en toe, maar ik ben veel meer bewust van mijn gebruik en van wat ik wel en niet deel. En vooral dus van de informatie die je deelt. Als je ergens in verdiept, is het beter om gewoon te lezen van papier, dus een boek of een uitgeprint artikel, dan van je scherm. En ik denk vooral durven zelf na te denken en met andere mensen daarover uit te wisselen. Dus niet al je kennis verzameling en uitwisseling, dat digitaal verloopt. Maar zorg gewoon ook dat je gewoon met gewone mensen gesprekken blijft houden. En dus zelf informatie verzamelen en daar zelf over nadenken.
Ja, precies. Nou, mooi.
Wacht, dat is nog een belangrijke.
Ja.
Die Laura Dodsworth heeft dus dat boek geschreven. En zij beschrijft al die, het heette dan nudges. Dus eigenlijk die onbewuste manipulaties. En zij krijgt dus op haar Twitter-account ook allemaal mensen die zeggen, oh, nu herkende ik er weer een. Dus op het moment dat je weet hoe die nudges werken, dan herken je ze ook en dan hebben ze veel minder effect.
Ja.
En wat ik zelf eigenlijk denk, is dat ik bijvoorbeeld al voor corona veel nieuws achter nieuws of merkte dat de mainstream media, massamedia niet heel betrouwbaar was. En daardoor, toen die crisis uitbrak, had ik heel veel toegang tot alternatieve bronnen. Dus ik wist gewoon dat virus niet zo gevaarlijk was. En ik wist ook dat die maatregelen die ze aanboden, dat die helemaal geen medische of wetenschappelijke onderbouwing hadden.
Is nou ook gebleken, hè, uit de WOP-documenten.
En ook dat bij de overheid bekend was. Maar ik vroeg me van mezelf af, als ik nu bijvoorbeeld, ik had gisteren een tweet geplaatst waar ik mensen, want ik heb dus zelf die propaganda me behoorlijk van afgesloten. Dus ik vroeg eigenlijk een beetje crowdsourcing van, wat waren volgens jullie in Nederland de meest overheidscampagnes die het meest op angst en schaamte en groepsgevoel inspeelden? Nou, dat was echt een enorme lijst die daar loskwam. Maar als ik het nu lees, dan denk ik weer, ik vind het eerder aanstootgevend. Dan het verbaast me eigenlijk nog steeds een beetje dat het zo goed werkt. Dus ik zat voor mezelf ook te denken, ja, maar waarom werkt het op mij dan niet? En toen dacht ik, is dat dan misschien, dat kom je weer bij het cognitieve verhaal. Ik had ook toegang tot die kennis. Dus dan kom je met dat onderwater verhaal aan, maar dan denk ik, ja, maar dat klopt helemaal niet met de feiten.
Nee.
En voor andere mensen waren die feiten niet beschikbaar en ze waren eigenlijk al zo gemanipuleerd in het precognitieve verhaal.
Ja, ze waren iets te ver doolhof in al, denk ik.
Precies, waardoor die feiten helemaal niet meer aankomen.
Ja. Bewustzijn, daar gaat het om. Elze, dank voor je tijd. Je bent binnenkort weer te lezen aan de andere kant met een vervolg op dit eerste artikel, hè?
Er komen twee vervolgen. Dus het eerste verhaal was cognitive warfare, dus dat nieuwe NAVO-domein. En toen kwam ik erachter dat die gedragskennis dus al in de hele overheid wordt toegepast. Dus dat sinds 2014 is er een netwerk dat experimenten uitvoert bij alle departementen. En het derde artikel gaat over hoe die kennis tijdens corona is ingezet.
Kijk, dat is het lezen waard, denk ik. Hè? Wanneer kunnen we dat zien en horen?
Ik denk, dus komende zaterdag, wat is de datum dan?
Ja, dat zal de 20e zijn, denk ik. Ongeveer.
Ja, dat gaat over de toepassing van gedragskennis bij de overheid. En ik denk de week daarop komt dat artikel uit over hoe die gedragskennis tijdens corona is ingezet.
Kijk, super. Nou, als meer mensen informatie willen, moeten ze naar de website gaan, deanderekrant.nl. Nogmaals dank voor je tijd. De podcast gaat even in een zomerbreak, dus in september zijn we er weer. En blijf ons volgen op social media. En voor de podcast ga je naar Spotify, YouTube en Apple.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.